dat is, ja, dat is wel een duidelijke term. Eftelingenvisering.
Ja. Efteling, ja. Ik kan het niet uitspreken, maar...
Ja. Eftelingenvisering.
Ja, die.
Eftelingenvisering.
Inmiddels staan er 400 bronzen kaboutertjes.
Oh, okay.
In Wrocław. En komen mensen daar naartoe. Meer dan 400. En ik weet nog dat Rogama en ik dat dus niet wilden.
Ja.
Het enige wat wij nog wel, tenminste, er is nog een kabouter in Christiania in Kopenhagen. En de burgemeester van Kopenhagen heeft beloofd om een plein in Kopenhagen een kabouterstandbeeld te plaatsen. En dat gaan we in het najaar samen met Aya en nog wat andere gegadigden die graag mee willen. Gaan we daar een kabouterstandbeeld proberen daar ook wel echt voor elkaar te krijgen. Want dat is natuurlijk een beetje verwaterd dat contact. En de Christiania komt er ook heen, net zoals Ruigoed erin staat. Maar het oranje alternatief is dus... ik heb geen zin meer eigenlijk. Het oranje alternatief, ja. Wat kun je er nog meer van vertellen? Het was een anticommunistische partij. Het was best wel... De eerste leuzen werden in 1981, ergens in augustus... In de nacht van 2 en 3 augustus werden de eerste kaboutertjes op de muren gekalkt. Als
ja, eerder volgens mij.
In Polen heb ik het over, hè?
Neem me niet kwalijk.
In Polen, Polen.
Nee.
De kabouterbeweging hier.
Kut.
Ze waren geïnspireerd door de kabouterbeweging hier.
Sorry, ik dacht dat je hier bedoelde. Nee.
En toen hebben ze uiteindelijk een kaboutermars georganiseerd met meer dan 15.000 mensen in Polen.
Oh,
15.000. En het ging... Niemand wist waar het om ging. En dat absurdistische en dat maakt ook allemaal namen van leven.
Ja.
Brojo. Leven Brojo. Brojo. Ja, wat is Brojo?
Ja, nou ja, dat wist niemand.
Nou, precies.
Zo gingen zij te werk. Zij wilden complete verwarring om mensen weer op het juiste been te zetten.
Ja.
Dat is goed. Dat is het oranje alternatief. En daar kabouters van nu putten daar ook wel inspiratie. Halen daar inspiratie van.
Ja, want de kabouters van nu die zijn natuurlijk wel echt heel belangrijk. Want er moeten her en der toch wat dingen gebeuren. Johan Cruijff zei het al, soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. En ik denk dat de kabouters de aangewezen personen zijn om iets te laten gebeuren, denk ik toch.
Nou ja, je ziet hier de kabouterbrug, Erik Slingerland, buurtbewoner hier, heeft dit fantastisch voor elkaar gekregen.
Ja,
en Erik is die heeft een historisch erfgoed hoog zitten, want hij heeft zelfs met zijn kinderen, of van zijn kinderen, een noemen ze een ding?
Plakkaat.
Een ornament of een...
Plakkaat.
Nee, dat heeft een naam. Je hebt er heel veel in Amsterdam.
Hij zei het.
Je kan het aan Erik vragen.
Erik, hoe heet dat ding nou?
Gevelsteen.
Gevelsteen. Heleboel gevelsteen.
Dat heeft hij ook voor elkaar gekregen. En voorts doet hij ook wel eens op een zelfgemaakte trein. Traptrein. Dan gaat hij onbewaakte spoor met een camera voorop. Die trapt hij helemaal af, om het maar even zo te zeggen.
Ja. Wat een goed idee!
Dat is heel leuk. En al die filmpjes van hem op die sporen, eigenlijk ook weer historisch erfgoed, die zijn te zien op zijn YouTube-kanaal.
Ah, oké. Okay.
En ik heb ooit Erik, hoe heet dat? Dat gedoe met die trein en traptrein?
Railfietsen.
Railfietsen.
Ja,
railfietsen.
Ja, die komt in actie waarschijnlijk. Omdat ik met Rocco, wederom, bezig ben om...
Wij zijn Rocco, maar die is er toch
niet meer. Nee, Rocco is nu weg.
Hij is net weg. Dus je wijst in het luchtleden.
Nee, die staat daar. Ja,
wijst naar het universum.
Nee, waar het om gaat is dat de museum Tramlijn, Haarlemmermeerstation tot Amstelveen, wordt verheven tot ecologische verbindingszone.
Ja.
Omdat het verbindt 5 parken en het Amsterdamse bos met elkaar. Dus de wethouder Milieu Amstelveen, die gaat daarmee bezighouden. En de wethouder Milieu... staat zelfs uit, net als Rocco. En ik heb al subsidie gekregen. En ik zie hem al helemaal op die railfiets zo met zaad. Zo.
Ja. Oh, lekker, de railfiets. We hebben hem met de witcar, die er toen nog was, hebben we de railfiets in veiligheid gebracht bij in een loods ergens in Alsmeer.
Ja.
Maar wanneer gaan we naar het VIP-dek? Want dat is hier natuurlijk ook, hè? Dat is maar van weinig weggelegd.
VIP-dek.
Ja, dat is de
laatste.
Nou, dan hebben we hier nog iemand die wat wil zeggen.
Oh,
hij is van het Kabouter Persbureau.
Kabouterpersbureau.
Het Kabouterpersbureau van de oude kabouters in 1970.
Ja.
En wij hadden dus persberichten dat we dus lijst 11 hadden met de verkiezingen. En dat we dus de tramlijn 11, alle rails, helemaal oranje hadden geverfd. Want dat was de kleur van Oranje Vrijstaat. En alle pers nam alle persberichten ook over. Dat was de zogenaamde luie pers. Want we hadden natuurlijk niks geverfd. En we hadden natuurlijk als kabouters ook 's nachts geverfd.
Ik neem nog een kabouterbier. Wil iemand nog een kabouterbier?
Ja, ja. Dus als je dan overdag kijkt, is er helemaal niks oranje geverfd. Maar het leuke van vandaag vind ik, dat is de nieuwe generatie, want daar heb ik ook een speldje van, omdat ik mijn toespraakje mocht houden bij het kabouterbeeldje wat onthuld werd. Dat ze dus hetzelfde verhaal vertellen, maar in de nieuwe taal van de nieuwe generatie. Dus het gaat bijvoorbeeld over groen. Nou, dan wordt er allemaal progressieve verhalen verteld. Waar zelfs dus de mainstream, zoals tegenwoordig heet, in mee kan gaan. Maar ja, goed, groen is gezond voor de mensen. En dat je het ook samen moet doen. Het is net als de Bijbel. Dat is dus een figuur die ooit over het water kan lopen, wat heel knap is. En die allemaal goede dingen deed. Dus Lazarus, die was dronken en die stond zomaar op. Water werd zomaar in wijn veranderd. Ja, hier wordt het in bier veranderd door de kabouters.
Ja.
En ook nog gratis.
Mag ik jou nou vragen, was jij nou degene die op de nieuwe site het woord nam in zo'n lange ochtendjas?
Ja, dat is mijn ochtendjas. Die heb ik van de kinderen gekregen. Ja, oranje.
Ik dacht, moet ik nou een ochtendjas aan? Ik dacht, nou, deze is ook wel leuk.
Nou ja, weet je wat
maar,
is?
Dat was jij dus.
Ja, ik dacht van, dan herkennen ze me tenminste. En oranje was de kleur van Oranje Vrijstaat.
Nee, dat is één koppertje.
En Vrijstaat, dat betekende niet alleen van, wij hebben een gebied afgepaald en dat is van de kabouters. Maar het is ook vrij van de staat. Dus vrij van degene die dus het eeuwenlang voor het zeggen hebben en daar geld aan verdiend hebben. En die ons gewone mensen even moeten vertellen hoe het dan verder moet.
Ik vind het bijzonder triest te merken hoe weinig besef er is over de kabouters en de geschiedenis bij mensen van onder de 50.
Maar ja, dat geeft ook niet. Kijk, op het moment dat mensen bij elkaar komen.
Het nee, allemaal natuurlijk. Als ze dit doen, is het ook goed.
Ja.
Want dat is de agenda.
Nee, maar het mooie van kabouters is, iedere keer dat de kabouters weer opleven, weet je binnen 5 minuten weet je waar het over gaat.
Kabouterbier?
Nee, ja, maar ik drink helemaal geen bier.
Nee, maar als ik zeg jonge vrouwen die ik moet uitleggen wie de Beatles en de Stones zijn, dat vind ik zo vermoeiend. Maar heel veel mensen kennen de Beatles en de Stones.
Nee,
en dan weten ze dat staat voor die generatie van de jaren 60. Prima.
Ja.
Was jij van de Stones of de
ik
Beatles?
Ik moet nog even iets aan Stones.
Ja, dat begrijp ik wel.
Oh, hier
ik
ben je.
Ik heb een vrije hand.
Nee, dat kon niet, man.
Jawel.
Nee.
Stones.
Foute boel.
Ja, nee, okay.
Sorry.
Okay.
Dat zeg ik nu.
Nou, ik speel wel eens in het restaurant. En kijk, als je dan Stones doet, nemen de mensen geen ijs en koffie mee toe. En als je de Beatles doet, 64 of wat anders, dan ben je dus behang, dan speel je dus op zo'n vleugel. Dan hoor je bij het personeel en dan eten ze gewoon door. En je hoort die vorken kletteren en je hoort de directeuren en die secretaresses met elkaar praten. Gewoon doorspelen. Dus op de Beatles kun je een avond overleven makkelijker in de restaurant.
Dan met de Stones.
Ja, natuurlijk. Want dan gaan ze
eten. De tent wordt even gebroken.
De tent, ze gaan met biefstukken gooien. Met erten in de alle hoeken.
Ja, jongen, natuurlijk, man. Ik heb het allemaal meegemaakt, man.
Maar kijk, Koen Tasman, die heeft het boek geschreven, Louter Kabouter.
Ja.
En eigenlijk was dat 1500 bladzijden. Dus iemand heeft
1500?
1500.
Wow.
Dus iemand heeft gezegd, Galesloot.
Wie was dat, zei je?
Galesloot, Hansje Galesloot. Die heeft het teruggebracht tot 500 pagina's. Dus als je alle 1500 wil lezen, inclusief alle verslagen van de kaboutervergaderingen, dan moet je ergens naar een archief. Maar die 500, en dat is nog veel hoor, want er zitten alle levensbeschrijvingen in, ook van mensen die inmiddels dood zijn. He, je kent ze wel. Gikilian, om iemand te noemen. Al die foto's. Daar sta ik dus nog op, terwijl ik de kabouterkrant verkoop. Ik had dat een boekje bij me, want er waren ook scholieren. Die gaf ik dan 30 kranten en dan mochten ze de helft van de opbrengst zelf houden. Maar dan noteerde ik wel hun naam En meestal waren ze zo eerlijk dat ze dan de helft kwamen afrekenen.
Okay.
Maar dat waren hele leuke, spontane tijden en het werd heel groot. Want 5 zetels is veel hoor, van de 45.
Ja. Over welk jaartal praat je nu?
1970. Want de kabouters heeft maar ruim een jaar bestaan. Hè? Het is begonnen op 5 februari 1970. Ja, kijk, op een gegeven moment heb je die zetel, maar je kunt zelfs je afsplitsen of wat dan ook. Die zetel is dus op jou persoonlijk, als je wil. En nou ja, met dat gedachtegoed kun je natuurlijk nog heel lang voort. Maar in de politiek, het is heel veel lezen en schrijven. En actievoeren is veel leuker, eigenlijk. Want dan ben je onder de mensen.
Ik vond het positief dat Roel van Duin hier was, weet je wel,
ja,
nou ja, weet je, dat is echt geweldig, geweldig. Hij bleef een beetje te lang doorlullen.
Ja, maar is altijd
mijn, optiek, weet je wel, maar voor de rest...
Kijk, als ik een verhaal hou, is het een A4'tje met een hele grote letter en halve regelbreedte en een regel ertussen. En het rijmt niet zo goed als wat daar net werd gezet, maar het was wel kabouters.
Ja.
Wat goed dat we hier samen zijn.
Dat bedoel ik.
En we zijn al wat meer dan vorige week. Ja. En volgende week alweer meer. Ja. We heffen het glas met het kabouterbier. Want kabouterbier wordt 's nachts gemaakt en het is overdag gratis. Ja. Weet je, en dan verder je bek houden. En dan moet je eindigen van, dat vinden wij toch ook, hè? En dan roepen ze ugge, 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 want dat zijn de alle provers, die weten het
ja,
niet.
Ja.
Ugge. Doen wij live? Of,
ja, dit is
oh, ja, knip.
Radio Patapoe.
Patapoe, ja, weet ik
niet. Dit is gewoon, ja.
Is Peter Bronkhorst nou ook een kabouter of was dat alleen een provo?
Nou, Peter Bronkhorst was van de antimilitaristen ook.
Oh, oké.
Okay. Want dat leuke was, die groepen liepen door elkaar. De krakers,
ja,
de antimilitaristen... tevreden roker is geen onruststoker, die waren er ook. De kunstenaars, heel belangrijk. Nou ja, alles wat groen is. Anti-auto natuurlijk, dat hangt ook weer samen. Dus we hadden 12 departementen met de kabouters, net als de regering, zou ik maar zeggen. Dus dan was je minister van onderwijs.
Kabouter van onderwijs.
Nee, je was wel minister. En Roel had dus een proclamatie gemaakt dat hij in zijn eentje zit te schrijven. Maar hij had de hele staatsinrichting al bedacht. Een soort grondwet.
Okay.
Dus op 5 februari 1970 had hij daar de... Ja, maar dat was dus geen A4'tje, dat was een A1'tje. Heel groot.
Echt waar?
Ja. En dat was dus in een oplaag en dan kon je voor een gulden kopen, want Roel is wel van de centen. Althans, het...
Dat hoor ik net hoor. Maar...
Nou ja,
ik heb het gedacht.
Nee, want hij wou van mij een gratis kabouterkrant hebben. Ik heb hem aan jullie verkocht. Ik heb hem dus verkocht.
Heb je het onthouden wie het verkoopt, hè? Heb je het onthouden?
God, ja. Nou ja, jij was... Nee, maar ik draai een stuk of 50. Nee, dat doe ik niet. Nee, daar was ik tegen.
Door de IVD.
Ja. Nee, maar Roel die wou dus een krant met zijn eigen portret hebben. En die krant is dus bij Atheneum een keer gestolen door tegenstanders van Roel. De extreme kabouter, zou ik maar zeggen. Dus nog meer anarchistische Roel. En die hadden dus een portret eruit gesneden en zakjes wiets erin gehangen. En die werden voor dubbele prijs verkocht bij Atheneum. Nee, dat was handel, joh. Dus die zijn nog veel zeldzamer. Maar goed, ik heb hem dus een kabouterkrant gegeven zonder zijn uitgesneden ding. En dan stond hij dus in een soort jaket met een koffertje. En tulpen natuurlijk, op de Dam. Dat, nou ja, net als je dus de minister van Financiën hebt met zo'n koffertje voor de derde dinsdag van september, had hij ook een koffertje. Het voorjaarsoffensief zat erin. Lenteoffensief.
Lenteoffensief. Ja, Roel heeft ook wel dromen gehad om als een soort mouw de opperkabouter te zijn van iedereen, toch? Eigenlijk. Dat is wel hoor.
Nou, het sterke van Roel is dat hij... Hij kon natuurlijk wel verbanden zien tussen de groepen, maar je moet het ook nog organiseren. Dus je moet op een gegeven moment een krantje hebben, maandelijks een bijeenkomst, liefst met gratis bier, liefst in het Vondelpark. Je moet het leuk maken. Dit is ook gezellig. Kijk, we komen hier wel voor een idealistisch doel.
Gratis bier geeft een extra jolijt, zoals dat heet.
En iedereen gaat vannacht weer zijn goede daden doen natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Al is het maar met moeder de vrouw. Al is het maar met moeder de vrouw.
Nou, ik ga ook alle kabouters verzamelen hoor, uit mijn huis. Die gaan allemaal hier wonen, op de brug.
Maar ik vind het wel leuk dat iedereen met zijn mutsje... Kijk, dat is ook iets van, nou, je herkent elkaar. Dat was ook met die rode lijn in Den Haag. Daar liepen er 100.000 mensen in de rood.
Ja.
Voor die Palestijnen die uitgehongerd worden.
Maar ook kabouters, trouwens, of niet?
Weet ik veel. Die zijn dan altijd incognito natuurlijk.
Ja.
Maar dus de mensen herkennen elkaar omdat ze allemaal dezelfde kleding aan hebben. Een soort uniformpje.
Ja.
Niet te gek natuurlijk, alleen een rood mutsje. Verder
schep
gewoon.
Band.
Iedereen heeft zijn eigen dingetje aan.
Precies. Ga je weg, man.
Verstandhouding. Verstandhouding.
Verstandhouding.
Zou ik het bijna willen noemen.
Ja.
Hey, amuseer je.
Ja, als je zo'n soort ding gemeenschappelijk hebt met iemand, een uiterlijke uiting van je innerlijke leven, zoals een kaboutermuts.
Nou ja, Amsterdam was in 1970 wel kleiner. We hadden minder toeristen. Dus we herkenden elkaar nog op straat. We hadden geen corona nodig zonder toeristen om elkaar te ontkennen. We hadden gewoon... En het waren toch 300 tot 500 mensen. Uit 12 verschillende groepen die elkaar... Dat waren overlappende cirkels. En... Ja, die volksvergaderingen waren natuurlijk wel heel groot.
Ja.
En dat waren Poolse landdagen, want iedereen was natuurlijk...
Hoe ging dat? Verzamelde je allemaal op een plein of zo?
Nee, soms in het leger des Heils, want die had een pand vlakbij de Dam.
Ja.
In de zomer natuurlijk in de buitenlucht, dus Vondelpark of zo. 'S Winters moet je natuurlijk iets goeds opzoeken. Maar meestal was het bijvoorbeeld een planning van eerst een actie. Dus je had wat keitjes weg op de Dam. Je plant er een oranje appelboompje. Want dan moet ook op de Dam groen zijn.
Ja.
En daarna had je dus je volksvergadering. En dan was er iemand die dat dan toch voor zat. Die zat dat zo'n beetje ergens in het midden in de kring. En sommige mensen konden zonder megafoon spreken. Omdat ze gewoon de gave hadden om tot de laatste...
Wat over het lievertje in die periode?
Nou ja, het lievertje was natuurlijk uit de Provo overgeleverd.
Ja, nee, maar ik bedoel, dat is voortkomen uit de kabouters.
Nee, het lievertje was eerst. Maar de Provo's hebben 3 jaar gehad tussen 66 en 69. En de kabouters zijn begonnen op 5 februari 1970. En ergens in mei 71 opgeheven. Dus kabouters heeft maar een maand of 15 geleefd. Nou, laat ik het groot nemen. 16.
Maar dan had je de Provo.
De Provo zat ervoor.
Ik weet nog dat ik in het wit pak liep ik als 16-jarige. Liep ik in het wit pak, weet je wel. Ik bedoel, liep ik daar rond als solidariteit met de Provo's. Weet je wel, als.
Ik liep daar rond. Ik was toen in mijn... ik zal 19 of 20 geweest zijn. En dan zat je dus met 1000 mensen. En daar hadden een paar mensen, zoals Robert Jasper Grootveld, de lead. Ja, toch?
Zeker.
En dat begon altijd met euge.
Ja. Ja.
En dan kwam de toespraak over de verslaafde consument.
Ja.
Want het kapitalisme maakt mensen verslaafd aan weer 10 nieuwe Nikes. Weer nieuwe Nikes.
Toen wisten we het al.
Ja.
Wel.
Het is niet alleen, ja, en het gekke is, hij maakte dus. Het gekke is, hij maakte dus die grote posters plakte die over sigarettenmerken, Belinda, et cetera.
Ja, ja, ja.
Maar hij was zelf ook een roker.
Ja. Hij was ook een roker. Hij rookte alles hoor.
Ja.
Ik bedoel.
Maar hij had het dus over.
Nee, maar het is wel waar. Weet je wel.
Ja, ja, ja.
En het was natuurlijk eigenlijk een kunstenaar.
Het gaat niet over het roken, het gaat over het consumentisme. Het gaat over de verslaving aan.
Ja, en verslaving is onvrijheid en kunst is vrijheid.
Ja.
Dus kunst staat tegenover die verslaving. Dat is communicatie tussen de mensen onderling. Of dat met muziek gaat, of met dansen, of gewoon een goed gesprek.
En kabouters, die staan voor vrijheid per persoon.
Altijd.
Voor vrijheid van geest, voor vrijheid van handelen, voor vrijheid van zijn.
Ja, maar niet voor individualisme en verslaving, maar juist als groep. Zonder dat je moet consumeren.
Ja.
Behalve als het gratis bier is natuurlijk.
Ja,
maar nee, maar wat, je moet gewoon, als het zo warm is, moet je wat drinken. Dus dat is heel goed, anders gaan de kabouters dood en dan hebben we helemaal niks meer.
Dus het is goed na te houden.
Ja. Maar het doel...
Goed voor onze kabouters zorgen. Want onze kabouters, dat zijn goede gasten.
En het belangrijke is ook dat de planten het goed doen. En de kleine bijtjes en de bloempjes.
Zeker, dat is primair.
Suikerwater.
Ja. Dus de kabouters die hadden vooral oog voor het kleine goed wat het met water en brood moet gaan doen. voor mensen die dus het moeilijk hebben, zoals gehandicapten. Want we hadden dus ook mensen in de rolstoel. Toen al dat we dus die drempels weg wilden hebben, ook. Dat zijn al die foto's in het boek van Koen Tasman. Als je goed bekijkt,
van het boek van
Koen Tasman. Die heeft geschreven, Louter Kabouter.
Okay.
Ik weet niet of je hier nog ergens zit.
Het zegt me niks hoor, dit boek. Maar ik wil
het dat is het boek. Hoe is hoe in Kabouterland?
Ja, dat is een naslagwerk.
En dat is ingekort tot 500 pagina's. Is in het Engels vertaald een paar jaar geleden. Dus met die opening hebben we op het spui wat gedaan. Daarna, een half jaar later, hebben we wat gedaan met die oranje jas die ik aan had. Bij het kabouterbeeldje, want dat moest weg kennelijk bij het lievertje. Ik vind het goed dat hij een eigen plekje heeft gehad. Kabouters moeten eigenlijk hun eigen plekje hebben. Die moeten niet bij een geschenk... Die moeten niet staan bij een geschenk van een hele grote kapitalistische sigarettenfabrikant. Provo heeft zijn eigen geschiedenis. Daar komt Kabouter wel uit voort. Want sommige mensen, zijn, zoals Lutte, zijn schimmelpennig, zijn overgestapt van het een naar het ander. Ik liep wel rond langs het lievertje, maar ik hoorde niet tot de inner circle. En op een gegeven moment was ik dus zoveelste jaars. Ik dacht van ik heb een leuk pennetje, dan doen wij de kabouterkrant. Maar wel met gekke plaatjes, ook met veel van die naakte wijven erin. Hè? Dat hadden we weer... Nee, maar dat was in Aloha, dat was bij Provo. Weet je nog, Beatrix, achter het raam, 5 miljoen.
Het is nu een preutse tijd.
Frits de Ket, er werd niet over gepraat, je deed het gewoon. En er waren, net als altijd in Nederland, altijd leuke meiden. Van die leeftijd dan, hè?
Ja, tuurlijk. Ja, mensen die ook van lol houden. Die gewoon van leven houden.
En die meiden waren gewoon gelijkwaardig. Maar die vrouwen waren gelijkwaardig.
Ja, Prova en Kabouter. Dat waren partners in crime. Dat waren je maten.
Maatjes, kameraadjes.
Ja.
Maar wel mooie kameraadjes.
Ja, tuurlijk. Prachtig. Ja, maar ja, prachtig zoals iedereen was.
Hollands welvaren.
Alles door mijn hele gevoelige kabouterbloesjes. Ja. En dat soort dingen.
Ja.
Dat moet ik tenslotte ook zijn.
Het woord onveilig hoorde je daar nooit. Het is uit het Engels vertaald waarschijnlijk, uit de Amerikaanse vrouwen. Er gebeuren verschrikkelijke dingen met vrouwen soms.
Er zijn natuurlijk toen ook in onze contrij verschrikkelijke dingen gebeurd. Dat we dat niet realiseren of ontkennen.
Maar Dolomina is op dezelfde dag...
Nu hebben wij allemaal een bewustzijn van veel meer van hoe je echt met mensen omgaat en hoe je rekening houdt met mensen. En dat staat los van de hele kaboutergedachte. Die blijft gewoon als een paal overeind staan. Want we moeten het allemaal...
Gelijkheid van mannen en vrouwen was geen probleem met de kabouters. Nee, want Dolomina was dezelfde dag opgericht. 5 februari.
Oh ja.
In Akhenaton had je dus een bijeenkomst. En je had in de Nes een bijeenkomst. Dus ik met mijn vriendin ging eerst naar Dolomina. En toen hebben we als afzakkertje de oprichting van kabouter meegemaakt. Dat was op dezelfde avond.
Goeie avond. Kabouters als toegift van Dolomina.
Ja, de volgorde is wel belangrijk soms. Nee, maar dat was die tijd gewoon. En mijn zoon die mocht altijd bij de demonstraties van 8 maart het geld ophalen. En die is hoogleraar economie geworden. Dankzij het feminisme. Ja, die mocht gewoon dubbel zitten kwartje stellen. Ja, en ik mocht de slogans, baas in eigen beurs heb ik bedacht. Dat is een beetje... want je had baas in eigen buik. Ik dacht, dan maken we de beurs van.
Ja, voor de studenten. Ja, zeker.
Dat ze vrouwen hun eigen broek moesten ophouden. Algemene
recht, baas in eigen buik. Ja. Dat is wel voorstellen. Ja. Ja, want dat is ook kabouter volgens mij hoor. Vertrouwen in elkaar.
Ja.
Als je met kabouters bent, dan weet je gewoon dat je allemaal kabouter bent. Dan heb je vertrouwen, toch?
Er waren eigenlijk nooit ruzies of naijver in die anderhalf jaar. Eén keer dus dat glazen met over het geld van de kabouterkrant. En dat was volgens mij een infiltrant, want hij werkte bij de Marche C. Die dus in de Telegraaf zei, er is geld zoek. Dat was gewoon papier voor het nieuwe nummer. Had hij niet meegerekend. 6.000 gulden. Dus ik werd gebeld door familie van, moeten wij nog helpen? Ik zei, joh, in de Telegraaf, dat heb ik jou verteld. Gewoon zijn we de middag daarna allemaal gaan poseren als groepsfoto, de hond ook. Met een wit balkje voor. Dus een A4'tje, dubbel gevouwen. Wit balkje voor de hoofd. En de kop was alles weer paars en vree bij de kabouters. Nieuws van de dag, hè? Dat was een halve dag later. Je moet altijd snel reageren. Als je, als je het negeert, dan krijg je alleen maar meer glazen.
Ja, precies.
Met vraagtekens. En je moet gewoon zeggen, joh, we hebben nieuws van elkaar. We hebben die ontbrekende 6.000 euro, of gulden toen, hè, hebben we gevonden. Het is gewoon papier. Daar ligt het stapel papier voor de nieuwe kabouterkrant. Ja, je moet snel reageren soms.
Ja, je moet het verhaal in eigen hand houden.
Maar die telegraaf was ook al in de vorige oorlog verkeerd, hè?
Ja, die was altijd al verkeerd.
Ja, ja,
je, sorry dat ik het zeg, weet je wel.
En nu weer verkeerd.
Het is niet mijn krant, weet je wel.
Baas in eigen verhaal, godverdomme. Dus ons verhaal is van de kabouters en is niet van jullie.
Nou ja, het, ik heb daar dus mijn doctoraalscriptie, een van mijn drie, heb ik erover geschreven. Ja. Over de relaties van de pers, de binnenlandse en buitenlandse pers met de kabouters. Want ik had dus 48 interviews gegeven aan buitenlandse kranten. Tot in New York, Engeland, Duitsland. Ik weet die namen nog. En die scriptie heb ik dus verwerkt in mijn oranje... Nee, dat was op de spui heb ik dat verwerkt. Over de kabouterpers. Want daar ken je me van, hè?
Oh, ja.
Heb ik je het scriptie gegeven?
Ja, ja.
Had ik daar nog exemplaren van, hoor?
Ja, volgens mij wel.
Oh ja, nadruk gemaakt.
Ja, ja.
Ja. Maar dat was een heel speels iets. Maar wel over massacommunicatie. Dat we dus de goodwill hadden van mensen die gewoon een leuk verhaal... Want het was natuurlijk een dubbele laag. Roel van Duin zei van nou, die hele kabouterbeweging... Dat, je hebt die oude maatschappij, dat is de rottende boomstronk. En wij zijn de paddenstoelen daarop. Dus het is een tweehanden theorie. We maken onze eigen maatschappij met onze departementjes. Maar we infiltreren ook in de gemeenteraad. Of, had hij een heel verhaal over.
Oh ja.
Ja, een soort opportunisme. Hè? Van, we vreten van twee balletjes letterlijk. Terwijl als je echt een revolutionair bent, dan zeg je scheid aan die oude maatschappij.
Ja.
Die hele rotzooi moet omver.
Ja. Maar dan, het wel wat hebben om dan daarin te gaan zitten.
Maar die pers die zei, maar die pers die denkt van nou, zijn ze nou aan de ene kant, zijn ze nou meer rot in de boomstronk of zijn ze meer paddenstoel? En ze waren allebei. Dus het was een in beelden spreken. De kunst was heel belangrijk. Ja, ook bij de kabouters. Dat komt van de proef uit. Verbeelding aan de macht, dat komt uit Parijs 68. Hè? Onder het plaveisel ligt het strand. Dat was een reden om het plaveisel open te breken. In Parijs dan, hè?
En waar zou nu de thuisbasis van de kabouters zijn? Is dat Ruigoord?
Nou, die piratentoestand. Nou, Ruigoord is er eentje met ISIS van
het. Het huis is echt een vesting voor de kabouters. Er is daar zelfs een kabouteruniversiteit, een kabouterschool signaleren.
Dat is waar, ja.
Waar gewoon lieve kleine mensjes les kregen om kabouter te worden. En die gewoon allerlei vaardigheden leerden waarmee je kabouter kon worden.
Scholing.
Ja.
Scholing in de theorie, scholing in de praktijk.
Weet je, dat je gewoon hands-on gewoon je eigen knapzak kan maken.
Het is wel zo, of, de kabouterkinderen, mijn dochter zat ook in het kabouterboek van Koen. Want die is op de 18e gaan liften door de hele wereld. Ze is begonnen in Australië met truckers een heel jaar lang. Nou, best link, maar ze heeft alles overleefd.
Magic Bus.
Nee, het was allemaal... duimpje op.
Magic Bus?
Ja, zeker.
Oké. Okay.
Ja, maar dat is eigenlijk... is dat de Beatles? Dat is niet de Stones, de Magic Bus.
De Who, dat zeg jij. De Magic Bus, dat was de tour.
Geen Cliff Richard. Geen Cliff Richard.
Oh, met...
Een stukje terug.
De luchtbus.
Maar is dat Theo Klei of zo? Wie gingen er mee?
De naam moet je me niet vragen.
De Vlinderbrigade of zo?
Ja, de Magic Bus, die ging naar. Weet je, je kon boeken op zo'n schip, op zo'n ship. En je ging naar India toe. Weet je wel, en met de ontberingen van die periode.
Ik ben nooit verder gekomen dan Teheran.
Nee, maar met alle respect, weet je wel. Ik bedoel, dat is ook mooi. Maar ik bedoel, toch, India, dat was the going place. Weet je wel. In die tijd.
Ja.
Maar goed, anyway.
Ja.
Ik dwaal af.
Nou nee, dat reizen was belangrijk, want we hadden geen geld. Ik had...
Stadionplein, hè? Daar begon het mee. Hè? Daar ging die bus vandaan. Hè?
Ja.
Oké, anyway, sorry.
Nee. Maar reizen was belangrijk omdat je dus wereldburger was. Die grenzen hadden wij niet bedacht.
Ja, kijk, dat bedoel ik.
In contact met hele andere ideeën.
Ook dat zat het platteland, dat was ook zo'n kunstmatige onderscheid. Dus platteland, dat zijn de boeren. Dat is tegenwoordig Caroline-land. En wij vreten de boel op, wat zij dan produceren. Terwijl wij vreten gewoon hier allemaal rotsen. Alleen dat bier wordt nog hier gemaakt.
We nemen maar wel nog een bier. Heb je nog eentje?
Nou, dit is mijn derde. Ik ben een slome drinker.
Oké. Kan je deze nog
even? Wil je er nog eentje? Ja.
Maar zijn er mensen die dat luisteren, de patatoe?
Dat weet ik niet. Ik heb daar nooit onderzoek naar.
Maar je krijgt wel eens reacties. Krijg je wel eens reacties?
Ja, ik hoor regelmatig van mensen.
Maar ze kunnen inschakelen wanneer ze willen.
Ja, dus nou ja, kijk, dit wordt nu live uitgezonden.
Ja.
En morgen zit het in het archief en dan kan je het gewoon terugluisteren. Ja.
Maar je knipt niet, want er zijn natuurlijk kwartieren die of halve uren dat er niks gebeurt.
Ja, nou ja, kijk, onze luisteraar is heel wat gewend, dus die gaat af en toe ook gewoon stofzuigen. Terwijl
die hebben achtergrond.
Tijdens de uitzending, denk ik. Hoop ik maar hoor, want... Ik had gisteren een half uur lang alleen maar water. Nee, niet gisteren, maar laatst.
Oh, maar dat is tegenwoordig voor de zendtypes is dat heel belangrijk. Het geluid van water, het kijken naar water.
Maar wij zijn een vrije radio, hoor. Dus, we zijn niet gebonden. Kijk, er komt weer een mooi bootje aan. De eerste die door de Kabouterbrug kwam, dat was... een rondvaartboot van de haven.
Nu is die echt geopend, dat is zo'n grap.
Ja,
want
we hebben meegemaakt dat de laatste boot ging door de niet-Kabouterbrug. En we hebben meegemaakt dat de eerste boot ging door de Kabouterbrug.
Ja.
Dat de Kabouterbrug voor het eerst open ging in de hele geschiedenis van de aarde.
Ja, maar open en dicht. Kijk, er is een stand dat hij zo staat en de klep staat omhoog.
Ja, hij is nu,
voor ons is de klep omhoog dat de brug dicht is. Dan kan juist, is hij open voor de boot. Andersom, als je hier kunt fietsen, is hij voor ons open, maar is hij weer voor de boot dicht. Dus het is vanuit welk hoek je het bekijkt. Ja, het gaat een beetje van los.
Het is hetzelfde als met vrijheidsstrijders en terroristen. De ene vrijheidsstrijder.
Ik ben meer voor vrijheidsstrijders dan voor terroristen.
Ja,
en niet vanwege het woord. Dat
hangt er vanaf wie je het vraagt, weet je wel.
Ja.
Sommige mensen zeggen dat krakers terroristen zijn.
Terroristen bevrijden een pandje. Krakenpandje redt een pandje. Die bevrijden het van het kapitalistische eigendom. Ja,
dat zijn vrijheidsstrijders.
Dat zijn vrijheidsstrijders.
Ja.
Terroristen die zaaien angst en verderf zonder onderscheid.
Ja.
En je moet onderscheid maken tussen je vijand, als die er al bestaat, en de omstanders. En de omstanders, als er ook maar één omstander wordt geraakt, heb je het fout gedaan.
Er is nu een parade van luxe jachten aan de gang. Ja. Er liggen allerlei luxe jachten nu opgestapeld in de schinkelvaart. Nee, dat is zo'n kostverloren vaart, moeten we zeggen.
Ja.
En
denk je dat wij naar al dat bier nog thuis komen vandaag?
Ik zou je vertellen, we moeten nog helemaal niet naar huis. Want op dit moment,
as we speak,
is er in Amsterdam-Oost iets aan de hand. Dat is het 20-jarig bestaan van het kraakpand Joe's Garage. Die al 20
Joe's
jaar
Garage.
Lang...
Hey, Frank Zappa.
Al 20 jaar lang... is dat gekraakt. Al 20 jaar lang doen ze meerdere malen per week bijna gratis eten voor iedereen. Ja. Doen ze lezingen, doen ze muziek, doen ze films, doen ze alles, weet je wel. En doen ze alles voor de kraakbeweging. En Joe's Garage bestaat vandaag 20 jaar. En dat moet gevierd worden.
Weet je, in Amsterdam, dan hoef je helemaal het parool niet te lezen. Elk uur zijn er 20 dingen in de stadszijde te doen. Maar ik heb gekozen voor de Kabouterbrug vandaag.
Ja. Ik heb ook gekozen.
Vanavond is de finale van het Olympiade van de pianisten, de beste 12 van de wereld.
Okay.
En dan ga ik gewoon naar luisteren en het commentaar. En om 12 uur vannacht komt de uitslag. Daar heb ik twee leuke dingen gedaan vandaag.
Wat, om 12 uur vannacht?
Nee, om 12 uur vannacht komt de uitslag in Brussel.
Oh.
En er is één Nederlander die hartstikke goed is.
Ik heb uitslag op mijn benen, dus ik heb dat niet meer nodig.
Maar alles met mijn vrouw samen.
Oh, lekker man.
Dus we hebben eerst bier gedronken hier.
Ja.
Gaan we thuis een hapje eten.
Ja.
En dan samen drinken
ik hoop dat je vrouw dan ook bier gedronken hebt. Anders krijg je
die drinkt mij onder tafel. Maar ja,
je moet je cancelen, man.
Ja, ik ben 79, zij is 71. Dus,
oh, wacht. De belletjes gaan nog rinkelen. Ik ga even naar de belletjes. Ja, ja. Ik wil je echt heel hartelijk bedanken voor al deze.
Nou ja, we zien elkaar nog wel eens.
Kan je een pink geven?
Volgens mij hebben we elkaar als Spaar met de Vredesbeweging ook een keer gezien.
Ja, en ook tijdens de motorshit en zo. Ja.
Heb een mooie dag.
Ja. Ja, en Joe's Garage is wel echt een tip hoor, want het is een straatfeest gewoon in Oost.
Ja, maar is het morgen ook nog alleen...
Nee, is alleen vandaag de Pretoriusstraat. Ja.
De wereld is zo groot.
Voor jou niet haalbaar, maar voor mij hoop ik wel. Nou, we gaan nog even luisteren naar de belletjes en de verkeerssituatie op de Kabouterbrug. Zometeen gaat hij weer open. Of dicht. Ja, de Kabouterbrug. Voor altijd van ons. Was het voor nu dan, vanaf de zojuist geopende Kabouterbrug. En nou, later gaan we weer verder, want er is nog een feestje in Joe's Garage. Dus als je nog thuis bent, ga lekker naar Oost, naar de Pretoriestraat. Daar is 20 jaar Joe's Garage, dus... enorm feest met heel veel leuke bandjes en dingen op straat en dingen binnen en buiten. Dit was het voor hier, voor nu. En ja, het beste advies blijf lekker luisteren naar Radio Paddenpoel. Want er komt altijd meer. Wanneer?
Spannend werd.
Dames en heren, die gluipers van de Melkert, hè, die, heeft die heeft u altijd gesteund en die zit nu bij de Wereldbank. Mm-hmm. Hoe werkt dat, zo'n netwerk?
Nou, dat is geen netwerk. Nederland heeft een vertegenwoordiger bij de Wereldbank. Mijn goede vriendin Evelien Herfkens is dat ook 6 jaar geweest. En het is altijd iemand die door de minister van Financiën en of de minister van Ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Zaken... benoemd wordt bij de Wereldbank.
Dus het wordt een beetje...
Dus Melkert is door Zalm voorgedragen voor zijn benoeming... om de Nederlandse vertegenwoordiger te zijn bij de Wereldbank.
Dat is een soort bedisseld.
De mensen die in Nederland politiek, bestuurlijk in feite de dienst uitmaken... dat is een vrij gesloten circuit van, laat ik zeggen, enkele honderden, misschien enkele duizenden mensen... die in opeenvolging... dan weer eens een keer volksvertegenwoordiger zijn, dan weer eens een keer minister of staatssecretaris, dan weer eens een keer bestuurder.
Ik heb met Hans Wiegel wel eens in de context van een bredere afspraak, want dat heette dan van die pakketafspraken, hè? Je stopt een aantal dingen bij elkaar in een mandje en dan zeg je, er zit iets voor jou in en iets voor jou. Dus iedereen krijgt wat. In het kader van die pakketjes heb ik wel eens ooit met Hans Wiegel afgesproken, dat er een VVD'er burgemeester van Breda zou worden.
Waar zit eigenlijk de meeste macht? Bij gekozen politici in de volksvertegenwoordiging? Of bij de benoemde politici in de regering, de besturen en de ambtenarij?
Er was allemaal enige twijfel bij de benoemde functionarissen. Er is geen twijfel over mogelijk.
En hoe komt dat?
Dat komt omdat er sinds een jaar of 20, denk ik, misschien 25 jaar, een systeem ontstaan is in de politieke cultuur in Nederland dat ertoe geleid heeft dat volksvertegenwoordigers eigenlijk ontzettend zijn gaan meebesturen. En dat volksvertegenwoordigers er niet meer het als een taak zijn gaan zien om echt, laat ik maar zeggen, namens het volk te spreken.
Namens wie spreken zij? Namens zichzelf?
Nee, ze spreken namens hun partij. De meeste volksvertegenwoordigers in Nederland, eigenlijk allemaal, behalve misschien de lijsttrekker, wordt niet gekozen op zijn persoon, niet gekozen op zijn eigen in het algemeen bekende kwaliteiten, maar wordt gekozen omdat hij in zijn partij goed ligt.
Je zou kunnen zeggen dat de kritische zin een beetje ondervoed wordt in zo'n situatie. Men is met name loyaal. Men zit in een bepaalde kleine kring die het bepaalt. Anderen worden beoordeeld op de vraag of ze zich een beetje fatsoenlijk gedragen, of ze mogelijkerwijs ook een beetje zouden kunnen stijgen in de hiërarchie. Het vrije debat wordt vaak gesnoerd daardoor.
Er is geen plaats niet om voor een eigen mening, lijkt me.
Niet omdat het niet mag, maar omdat het gedurfd is om dat te doen. Ja. Omdat velen toch bezig zijn van, kom ik wel goed over? Zeg ik het wel goed? Vindt hij die de leiding heeft, of de leidinggevende van de partij, vind ik dat wel een aardig standpunt.
Maar dat werkt toch een soort van corruptie of samenswering of wat dan ook in de hand.
Nou ja, mensen worden erg
gevoelig. Dat je niet meer voor jezelf spreekt, maar voor mensen, je positie eigenlijk bezig.
Precies, mensen worden heel erg gevoelig voor situaties, voor hoe mensen die met name de macht hebben, hoe die tegen mensen aankijken die dicht tegen de macht aanschurken.
Kan je alles zeggen wat je wil als je hier bij de PvdA zit?
Ja, ik heb de indruk van
in het openbaar.
Ja,
maar individuele meningen, die hoor je weinig.
Dat is dat zo?
Toch? Dat zo gauw als je dat hebt, dan
nee, ben je gek.
Waarom melken? Dat is alles dichtgetimmerd op een gegeven moment.
Nou, dat valt reuze mee. Valt reuze mee.
Dat was dichtgetimmerd.
Valt reuze mee.
Dus het partijbelang prevaleert.
Ja, het is een merkwaardig verschijnsel dat eigenlijk het belang van de politieke partij op zichzelf enorm is afgenomen in de laatste kwart eeuw, sinds de verzuiling, is er geen enkele partij meer die van nature hoort bij, laat ik maar zeggen, een volksdeel. Dat zag je ook, die afname van belang zag je ook aan een schrikbarend teruglopend ledental van politieke partijen. Maar als bij wijze van compensatie kun je haast wel zeggen, van dat verloren belang zijn politieke partijen hun invloed steeds meer gaan uitspreiden over het ambtelijk bestuur.
Iedereen geeft zich aan baantjes. Het schuift zich
allemaal.
Ja, natuurlijk
Nederland,
wel.
Nederland is zo'n klein.
Ja, daarom. Dat is juist het netwerk.
Vaak is het zo dat mensen die hebben bepaalde belangen, die proberen het gevleid te komen, die proberen anderen onderuit te halen. En dat gebeurt allemaal heel erg subtiel. Daar moet je voor inzitten om dat te kunnen begrijpen. Men is natuurlijk vaak in de politiek met zichzelf bezig, met de eigen positie. Er zijn spanningen in een partij, men schuilt vaak geen middel om de ander zwart te maken.
Is er sprake van belangenverstrengeling?
Nou, belangenverstrengeling, dat is een ander woord, maar waar wel sprake van is een ontzettende vermenging van verantwoordelijkheden. Dat klinkt een beetje ingewikkeld misschien, maar het is zo dat bijvoorbeeld in de volksvertegenwoordigingen, niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de gemeenteraden en de provincies, dat daar een enorme overmaat aan ambtelijke en semi-ambtelijke figuren zit. Nou, dat heeft ertoe geleid dat het politieke werk in die organen ontzettend verambtelijk is, maar tegelijk hebben politici hun invloed ontzettend over die ambtelijke organisaties uitgebreid door benoemingen en door op die plek invloed te winnen. En zo is er een systeem ontstaan waarbij eigenlijk de politieke partij als functie heeft om personen te toetsen op hun geschiktheid voor dat hele systeem.
Je ziet mensen in het partijbestuur in zo'n fractie hele gekke dingen doen.
Draai maken.
Een beetje een draai maken omdat ze op het oog hebben een hogere positie. Dat, maar dat is niet exclusief voor de politiek, hoor. Dat vind je natuurlijk in alle kringen zo.
Alle geledingen.
Alle geledingen, radio, televisie, kranten, je verzint het maar.
Er is niks onafhankelijks aan eigenlijk.
Er is heel weinig onafhankelijks aan. Als je goed naar de sociologie van zo'n krant kijkt, of van een televisierubriek, of van de politiek, of van de kerk, of nou ja, noem maar op.
Rechtelijke macht.
Rechtelijke macht, je verzint
industrie.
Het maar. Industrie. Dus het is een beetje algemeen menselijk tekort, ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. Waarbij men probeert toch zo dicht mogelijk tegen de macht aan te schuren. En daar doen mensen soms dingen voor die eigenlijk wat walgelijk zijn.
Waarom is juist een politicus zo geschikt voor het bestuurlijke ambtelijke circuit?
Omdat zo iemand in de tijd dat hij volksvertegenwoordiger was, in de tijd dat hij op een andere manier actief was, heeft laten zien dat hij in het systeem, in dat regenteske systeem past. Dat hij bijvoorbeeld niet een al te grote mond heeft. Dat hij niet al te brutaal is. Dat hij bereid is om compromissen te sluiten. Dat hij dus binnen die regentenwereld zijn rol weet te spelen en er niet buiten valt.
En zo houdt het systeem zichzelf in stand?
Ja, tot nog toe wel.
Er wordt wel gauw gekozen voor mensen die zich een beetje gedragen en die niet al te opstandig zijn of niet al te zeer een debat willen opentrekken.
Dus die mensen die doen het eigenlijk al automatisch zonder dat er echt een soort druk van bovenaf ligt. Of de enige druk
precies.
Die er dan is, is dat je weet van nou, als ik mijn mond nu open doe, dan kan ik het verder wel vergeten.
Dan kan ik het wel schudden als ik daar dwars kan.
En dat
kan
is
doen.
Genoeg eigenlijk om zo ontzettend veel mensen in tand te houden. Of
dus het feit dat men geen risico's wil lopen, niet te veel risico's wil lopen, betekent dat mensen dingen doen of hun mond dicht houden of correcte taal uitspreken, terwijl ze eigenlijk iets anders menen. In het partijbestuur zie je vaak dat mensen opmerkingen maken of juist geen opmerkingen maken, omdat je weet dat ze zich loyaal hebben verklaard aan die en die persoon, aan een bepaalde lijn, omdat ze denken dat is voor mijn eigen carrière ook heel verstandig.
Dus loyaliteit is echt een sleutel.
Loyaliteit is een sleutel en vaak een verstikkende sleutel.
Een effect van het systeem is dat het niet alleen al heel oud is, maar het is ook een effect is ook dat het eigenlijk wel goed werkt. Alleen, het werkt niet democratisch.
Nederland, ons vaderland.
Als je de Nederlandse politiek van de laatste decennia bekijkt, blijkt toch dat daar vaak een belangenverstrengeling is die niet gezond is. Ik geloof dat dat een van de grote bedenkelijke ontwikkelingen is van de democratie zoals wij die op het ogenblik hebben.
Kunnen we spreken van een schijndemocratie?
Je kunt natuurlijk daar tegenover de vraag stellen dat misschien een echte democratie nooit denkbaar is. Dat is een ideaal, dat moet blijven. Je kunt het proberen zoveel mogelijk te verwerkelijken. Maar ik geloof zeker dat er op het ogenblik allerlei redenen zijn, of dat het zeker zo is, dat er veel meer, ook in Nederland, veel meer belangenverstrengeling, veel meer handjeplak is en ook veel meer onoprechtheid is, dan goed zou zijn voor een gezonde samenleving.
In 1939 voerden ze een uniek experiment uit. Ze wilden vaststellen wat de effecten zijn van verschillende leiderschapstijlen op het gedrag van mensen in een groep. Allereerst stelden ze drie verschillende groepen jongens samen die na school bijeenkwamen. Elke groep had een leider. De leiders werden door de onderzoekers getraind om zich volgens drie zeer verschillende leiderschapstijlen te gedragen. De autocratische leider nam alle beslissingen voor de groep. De gemakzuchtige leider gaf de groep alle vrijheid en begeleidde weinig. De democratische leider moedigde de groep actief aan en hielp bij het nemen van beslissingen. Onder de autocratische leider werkten de jongens het hardst, maar meestal alleen als de leider toekeek. Het gedrag van de jongens was agressief en vijandig en ze lieten duidelijk merken dat ze zich onderworpen hadden. Onder de gemakzuchtige leider werd weinig bereikt. De jongens deden zo min mogelijk en ze deden het slecht. Totale vrijheid zonder begeleiding leidde tot wanorde. Onder de democratische leider waren ze het gemotiveerdst. Ze ontwikkelden zelf ideeën, prezen elkaar en speelden meer. Voor de onderzoekers waren deze resultaten een geruststelling. Ondanks het feit dat op dat moment in een aantal Europese landen het dictatoriale leiderschap triomfen vierde, hadden ze aangetoond dat het democratische leiderschap toch het beste was.
Een tijdklokje ook, hoe lang het mocht?
Ja, dat loopt terug.
Dat loopt terug.
Dus de voorzitter die stelt daarin, stel je mag 5 minuten praten, dan stelt hij het in 5 minuten en dan loopt het terug.
En dan mag je weer gaan zitten.
Ja.
Ito!
Dan laat de Gero het vuur openen.
Een democratie is in mijn ogen eigenlijk het beste middel, het beste spel om te proberen die primitieve hartstochten van mensen in toom te houden.
Lukt dat?
Soms wel, soms niet. Het is een heel lang leerproces dat waarschijnlijk nooit zal zijn afgelopen. We zullen altijd weer eens terugvallen. We kennen allemaal, uiteindelijk is de Hitler aan de macht gekomen bij een meerderheid. Dus via democratische weg. En dat geldt voor Berlusconi ook. Dus er zijn altijd beangstigende ontwikkelingen.
Italië is een voorbeeld van een land waar eigenlijk een geslaagde coup is gepleegd door een elite. Een zakelijke elite die nu ook de politiek, de media en de rechterlijke macht beheerst. Ik zie niet dat daar vanuit Europa iets aan gedaan wordt eigenlijk. Is het niet een gevaar dat als populistische leiders aan de macht komen, of maar een paar aan de macht komen, dat het dan ineens door heel Europa gaat als een soort domino effect en we gewoon in een soort van dictatuur terecht zouden kunnen komen?
Kijk, ik geloof dat elke
dictatuur van de elite.
Ja, maar kijk eens, elk land heeft natuurlijk zijn eigen tradities, zijn eigen politieke ontwikkeling, zijn eigen politieke cultuur. U noemt nou Italië. Er zijn 42 verschillende kabinetten geweest in een periode van pakweg 50 jaar.
Dus een beetje dictatuur kan geen kwaad eigenlijk.
Een beetje orde op zaken was duidelijk de wens van een overgrote meerderheid van, van het Italiaanse kiezersvolk. Ja, dan zijn wij niet degene die zeggen als een meerderheid in Italië daarvoor kiest, dan is dat fout.
Dus ook al is iemand bijna crimineel, kan je bijna zeggen van ja, iemand heeft banden met de maffia, iemand koopt rechters om of gebruikt zijn politieke status om onschendbaar te zijn, als het voor stabiliteit zorgt.
Als ergens zeg maar een nieuwe Hitler of een nieuwe Stalin in de Europese, of een Mussolini moet ik eerlijk zeggen, zou opstaan, dan gaat men daar naar kijken, dan gaat men daarover praten en dan zegt men, ja god, hoe lossen we dat op en hoe behouden we de geloofwaardigheid van het democratisch Europa als we niet laten merken dat dat eigenlijk niet past in ons bestel.
Dus dat gebeurt allemaal wel,
wel degelijk, ja.
Er zijn al niet zo lang geleden 2 grote uitvoerige rapporten verschenen van belangrijke regeringsadviesorganen. En die bepleiten eigenlijk dat de overheid een grotere greep krijgt, in ieder geval meer controlemogelijkheden krijgt op de media. En dat vind ik gevaarlijke rapporten.
Hoe kwetsbaar is de democratie?
Moeilijk te zeggen. Ik denk dat het erg afhangt van de omstandigheden. Ik denk dat een land in nood, waar de verzorging van veel mensen, dus de overheidsverzorging van veel mensen, heel laag wordt. En mensen dus aan het bestaansminimum komen met grote onvrede tussen groepen. En als dan een sterke man opstaat die zegt dat hij weet hoe het beter kan, dat mensen dan zeer geneigd zullen zijn die sterke man te volgen. Dus ik denk dat de democratie een betrekkelijk kwetsbaar systeem is in situaties van nood.
53 partijen ondermijnen de eenheid der natie, vernielen het gemeenschappelijk fundament, zodat de geringste stoot voldoende is om het in puin te doen vallen. Door het loslaten der politieke partijen valt niets te verliezen, maar een volk en een vaderland te winnen. Aan ons de taak. Dit volk te herenigen en weer vertrouwen te geven in de toekomst. Wij zijn trots op onze driekleur. Wij willen onszelf zijn, wij willen onszelf blijven.
De Nederlandse arbeider heeft recht op arbeid.
En wij zullen het volk leren die arbeid te eerbiedigen. Wij zullen het kapitaal in dienst stellen van de volksgemeenschap, waaraan het zijn bestaan te danken heeft. Wij zijn geen volkje. De historie heeft in onze handen gelegd het wel en wee van 70 miljoen zielen, hier en overzees. Wij zullen Nederland, Nederland in Indië en Nederland in Amerika tot één eenheid smeden. Wij zullen ons volk doordringen van de noodzakelijkheid en de hoogheid van het nationaal socialisme. Houdé!
Maar kwam het dan goed uit dat die fortuin was neergeknald?
Nee.
Ja, natuurlijk wel.
Nee.
Tuurlijk wel.
Nee, dat is een nee.
En hij is niet gecriminaliseerd?
Nee, dat vind ik echt overdreven.
Ja?
Ja.
Niks.
Ja, vind ik echt. Ja.
Maar het was wel een zegen die neergeknald.
Nee.
Klein zegen. Kleine overwinning.
Nee.
Staat geld gelijk aan macht?
Wordt het verschil tussen arm en rijk bewust in stand gehouden in ons eigen belang?
Is er rond 11 september met voorkennis gehandeld?
Allemaal vragen die beantwoord zullen worden door
professor A. van Danzig,
professor C.J. Hamelink,
Rienk Kamer,
Jean-Pierre van Rossum,
Hans van den Broek
en Onno Ruding.
Wie hebben het meeste geld in de wereld?
Nou, er is niet veel gelijk verdeeld in de wereld.
Zou je een geldelite kunnen benoemen?
Ja.
Doen die wel eens iets samen, die geldelite?
Ik heb de indruk dat soms de mensen met veel macht, en geld geeft natuurlijk al gauw macht, dat die samenwerken.
Behoort u zelf tot de financiële elite?
Dat is niet aan mij om te beoordelen, maar ik heb in mijn politieke leven natuurlijk, ja, dat is per definitie tot de elite behoort als je minister van Financiën bent. Of directeur van het Internationale Monetaire Fonds, dat is een feit. En ja, in de particuliere sector, ja, als je natuurlijk lid van de Raad van Bestuur van de grootste financiële instelling ter wereld, dat is Citibank, bent, ja, hoor je daar ook bij. Dat wil niet zeggen dat je ook persoonlijk zoveel macht hebt, maar je hoort wel tot, om dat woord te gebruiken, tot elite. Dat is een feit.
U heeft gezegd dat eigenbelang de motor is eigenlijk van de markt.
Ja, en dat is nog steeds juist vandaag de dag. Maar er moet toezicht zijn, hè, dat er voldoende concurrentie is. Ik vind verlicht eigenbelang, dat u iets doet in uw belang, maar als de samenleving er ook van profiteert, dat gebeurt veel, daar is niks op tegen. Dat is een beetje de oude vergelijking, hè, dat je tegelijk een koopman en een dominee moet zijn.
Wat is uw eigen vermogen?
Nou ja, dat is voor de modale Nederlander, voor de begrippen daarvan, ja, is hoog. Zelfs na de hoge belastingen die je betaald hebt in Amerika en in Nederland. Maar vergeleken met wat nu in de kranten staat.
57 miljoen euro staat erin.
Nou, dat is mij niet bekend.
U heeft niet 57 miljoen euro.
Nee.
Vormt het opkomen voor het eigenbelang niet de grondslag voor onze moderne maatschappij?
Dat zou je een econoom moeten vragen. Maar die zal meen ik zeggen dat inderdaad als iedereen zijn eigen belang nastreeft, dan optimaliseert dat de uitkomst voor allen. Vandaar dat de vrije markt zo aangeprezen wordt als de beste manier om de gemeenschap in te richten. En de verzorgingsstaat is denk ik een manier om de nadelen van de vrije markt voor de mensen die daar slecht in wegkomen te verzachten. En dat is ook een novum in de beschaving. Overal in de wereld altijd hebben arme mensen, de onderkant van de samenleving is gewoon gekrepeerd. Als je naar een derde wereldland gaat, zie je dat nog gebeuren.
Terwijl in het rijke Westen de verzorgingsstaat alweer wordt afgebroken, lijkt een verzorgingsstaat op wereldschaal al helemaal onmogelijk.
De globalisering dient louter ons economisch eigen belang. krijgt de derde wereld nog wel een kans?
De situatie op wereldschaal, daar zie je allerlei ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Er is geen open handel, er zijn allerlei restricties. Het fort Europa, het fort Amerika. Het lijkt mij dat wij kennelijk met z'n allen belang bij hebben om die situatie op die manier te laten voortduren. En in die zin ons het lot van landen die dan dus buiten vallen niet aantrekken. En dan is er wel zoiets als ontwikkelingshulp, maar ja, dat is toch weinig effectief zolang deze barrières worden opgeworpen.
Als het gaat om... om...